Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van Het Inzicht. Ik vermoed dat er maar weinig mensen zijn die in de gaten hebben wat er zich afspeelt achter de schermen van de grote en kleine gebeurtenissen in de wereld en in ons persoonlijk leven. Nochtans is het belangrijk dat we daar een zicht op krijgen, want hoe zouden wij met crisissen kunnen leren omgaan als we niet weten wat er allemaal gaande is? Dat geldt niet alleen voor de crisissen die we zelf meemaken, maar ook voor die van de grote wereld en de kerk. Wij strijden niet alleen tegen onze menselijke zwakheid of onze lafheid en angst, of tegen de gevolgen van verkeerde beslissingen of aanpak, maar, en veelal waarschijnlijk, tegen krachten, machten en heerschappijen en georganiseerde centra van vijandigheid. Jezus en de apostelen hebben ons gewaarschuwd voor de doortastende activiteit van Satan, zijn manier van werken en wat hij ten diepste verlangt. De hele wereld ligt in de macht van de boze, schrijft de heilige Johannes in zijn eerste brief. De boze die rondzwerft als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Eerste Petrusbrief. Satan, die de hele wereld verleidt, lokt mensen tot vernietiging en ondergang en laat ze geloven in de vernietigende leugens van plausibele leugenaars die zich ook vaak in de kerk bevinden. Zijn dwingende motivatie is een moorddadige haat tegen God en mensen. Mensen missen vandaag vaak dit spiritueel, dit geestelijk perspectief. De opinie van de seculiere maatschappij, die ook gedeeld wordt door een aantal verantwoordelijken van de kerk, is dat de crisis van vandaag enkel een clash is van menselijke ideeën, bewegingen of trends. Zo verklaarde de generale overste van de Jezuïeten ergens in 2019 dat Satan slechts een symbool is en niet een geestelijke kracht. Een Vlaams theoloog, die wel eens als woordvoerder optreedt in naam van de Vlaamse kerk, noemde Satan in een radio-interview een allegorie. Dit zijn slechts twee vervelende voorbeelden van wat ik bedoel. Hoewel paus Franciscus het vaak over de duivel heeft, komt er vanwege de kerk ook geen correctie op dergelijke uitspraken. Zo wordt het vaak verborgen, maar soms ook openlijk werk van Satan en van de kwade ideologieën en trends die in de maatschappij en in de kerk werkzaam zijn, volledig ontkend. Het is een feit dat de invloed van ideologieën en trends op maatschappij en op kerk geen kwestie is van louter vlees en bloed. Het gaat ook om een treffen met machten en heerschappijen die briljant en sluw werken om de mens spiritueel, moreel en fysiek te vernietigen. De precieze elementen van slechte spirituele invloeden kunnen vaak niet duidelijk worden onderscheiden van menselijke bijdragen. Maar soms kan dat wel. En onderscheiding van geesten is een waardevolle en heel noodzakelijke taak. De bedoeling van deze bijdrage vandaag is om duidelijk aan te tonen dat demonische invloeden soms kunnen ontmaskerd worden. Hopelijk zullen de voorbeelden die ik zal geven ons helpen om beter te kunnen onderscheiden wanneer intelligente mensen de waanzin van de massa of krachtige organisaties ons aanzetten om ideeën en initiatieven te omarmen die als doel hebben ons te scheiden van de ene ware God. Als we ons meer bewust zullen worden van die onzichtbare dimensie, zullen we de strijd waarin we verwikkeld zijn beter begrijpen en zullen we beter uitgerust zijn om deze krachten te weerstaan en ze tegen te gaan met de enige wapens die succesvol kunnen zijn, namelijk ware onderscheiding van geesten en spirituele wapens zoals gebed, vasten en sacramenten. Ik zal een beschrijving geven van Satans werk dat heel vaak verborgen is in verschillende bewegingen en stromingen in de maatschappij en in de kerk. Natuurlijk moeten we ons hoeden om niet overal Satans werk te zien en daardoor de belangrijke bijdrage van menselijke zonde en boosaardigheid aan onze huidige situatie te onderschatten. Maar in het huidige klimaat van kerk en maatschappij, waarin de realiteit van Satan en zijn activiteiten vaak worden genegeerd of zelfs ontkend, is enige aandacht voor deze realiteit essentieel. Een eerste voorbeeld komt uit een recente persoonlijke ervaring. Ik kreeg een uitnodiging om deel te nemen aan een uiteenzetting over een heel nieuw concept van banking van de Bank of Joy, in oprichting door de United People Foundation. De initiatiefnemer van dit concept is een Nederlandse ex-bankier die na heel nare ervaringen in de topkringen van zijn bank definitief afstand genomen heeft van de traditionele bankenwereld en nu een eigen concept wil uitwerken. Het getuigenis van deze bankier is terug te vinden op YouTube. Het is een ontstellende beschrijving van de demonische activiteiten die zich afspelen aan de top van de bankenwereld. Het getuigenis van deze man is werkelijk beklijvend en iedereen zou dit moeten weten. Maar nu dus een nieuw initiatief. Met enige belangstelling ontving ik een document met alle informatie rond deze nieuwe beweging, want zo kun je het wel noemen. Wat ik meteen opmerkte was de laatste regel van de eerste slide: in harmonie met Moeder Aarde. Er volgde een kritische en heel aannemelijke analyse van het huidige bankensysteem. De realiteit is dat geld gecreëerd wordt als schuld door commerciële banken. Uit het niets gecreëerd op een computer. 97% van het geld is virtueel geld gebaseerd op schuld. Interesten worden dus aangerekend op iets dat er eigenlijk niet is. En zo zijn we aanbeland in een eeuwig schuldensysteem. De organisatie hierachter bestaat uit een kleine elite die alle bewegingen in de geldmarkt plant en uitvoert. Het is natuurlijk niet de bedoeling dit verder uit te leggen, maar het is duidelijk dat dit een systeem is dat vroeg of laat ontploft. En wees er maar gerust in, ook dat wordt gepland door diezelfde elite. Daarom dus de noodzaak voor een ander systeem. Ondertussen zijn er wereldwijd al heel wat initiatieven ontstaan en de Bank of Joy is er één van. Ik heb uiteindelijk niet deelgenomen aan de uiteenzetting waarvoor ik uitgenodigd was, en enkele dagen later ontving ik een verslag met daarbij een nieuwsbrief. Ik zette mijn speurwerk verder, want ergens had ik een ongemakkelijk gevoel bij de voorstelling van dit concept. En ja, het werd snel duidelijk waarom. In de nieuwsbrief werd er verwezen naar een Nederlandse beweging gesticht door een, volgens de website, allround wetenschapper en spiritueel leermeester Johan Oldenkamp. Zijn concept, zoals te lezen op de website, heet Holy Science. En het woordje holy gespeld als W-H-O-L-L-Y, heel. De helende hereniging van waarachtige wetenschap en solide spiritualiteit. Er wordt een goed gestructureerd Holy Science opleidingsprogramma aangereikt, waarvan het eindresultaat is het worden van een bewuste schepper die kan creëren vanuit de bron en daarom een bronmagier kan worden genoemd, evenals een heilig mens. Daar heb je dat woord heel weer. Dit opleidingsprogramma blijkt een inwijdingsprogramma te zijn. De Holy Science student wordt ingewijd in de esoterische geheimen van zowel de Galdeeuwse als de Galileese inwijdingsschool. Dit betekent dat de Holy Science student daarmee beschikt over alle benodigde kennis om zichzelf te ontwikkelen tot witte tovenaar of bronmagier in dienst van de Allerhoogste. En voor alle duidelijkheid, alleen witte tovenaars kunnen een rol van betekenis spelen in het tegengaan van het mondiale machtsspel van de zwarte betovenaars of duivelskunstenaars. Alle anderen zijn hierin slechts pionnetjes. Tot zover de website. Dit is dus de waarheid achter de Bank of Joy. Ik hoef waarschijnlijk niet uit te leggen dat dit concept, hoe goed bedoeld ook, geen gezond alternatief is voor de reguliere banken. Het is goed om nog eens in herinnering te brengen dat Satan de oorspronkelijke afkeer van de mens van God inspireerde en zijn drang naar autonomie en kennis los van God stimuleerde. Hij blijft de opstand van het menselijk ras tegen God inspireren. Een opstand die ook vandaag op velerlei wijze zichtbaar is. Deze oorspronkelijk satanische bekoring van de mens, namelijk als God willen zijn, los van hem en in strijd met hem, komt in de loop van de geschiedenis telkens opnieuw op de proppen in de ontwikkeling van het moderne denken en de moderne mens. Zo hebben studies over de Renaissance bijvoorbeeld laten zien dat het verlangen van de mens destijds om verlost te worden van religieuze beperkingen werd gecombineerd met betrokkenheid bij verschillende vormen van magie. Op basis van esoterische kennis en krachten probeerden vooraanstaande figuren uit de Renaissance hun lot te beheersen en de fysieke wereld te manipuleren. Professor in modern christendom, Michael McClemont, heeft bijvoorbeeld nauwkeurig gedocumenteerd hoe de verspreiding van de demonische leugen, namelijk dat iedereen gered zal worden, en deze leugen heeft een naam, universalisme, bronnen heeft bij theologen die openlijk erkenden dat ze inzicht kregen vanuit spiritistische ervaringen. Er zijn trouwens al gnostische, kabbalistische en esoterische invloeden rond dit thema teruggevonden in de 2e eeuw na Christus. Veel van de grondleggers van het moderne universalisme hadden visionaire ervaringen waarop ze hun leer baseerden. Een van hen is Jacob Boehme, en dan zijn we in de 17e eeuw. Veel van zijn latere werken werden toegeschreven aan automatisch schrift, dat wil zeggen een schrift dat zogenaamd tot stand is gekomen door spirituele wezens die de menselijke auteur leiden. Toen de geesten Boehme ertoe brachten te schrijven, zei hij dat het voelde alsof er een plotselinge zomerse bui over hem heen kwam. Zijn hand kon nauwelijks snel genoeg schrijven. Een andere theoloog uit die tijd, de Engelse George de Benville, had een vierdaagse out-of-body trance-ervaring. Deze ervaring was het begin van zijn prediking van universalisme in de Amerikaanse koloniën. De Benville meldde dat geestelijke wezens hem meenamen op een rondleiding door het hiernamaals. Na deze buitenaardse ontmoeting wijdde hij zich aan het propageren van het universalisme. Op dezelfde manier begon Jane Lead in Engeland in universalisme te geloven. Niet vanwege haar theologische argumenten, maar vanwege wat ze zogenaamd zag. Geleide geesten onthulden de zogezegde waarheid van het universalisme. In Duitsland had je de visionaire vrouw Rosamunde von Asseburg. In Frankrijk waren het de Martinisten die zich bezighielden met het oproepen van geesten. In Rusland had je een andere visionaire universalist, Vladimir Solovyov. Hij reisde naar het Britse Museum in Londen om er de oude gnosis en de Kabbala te bestuderen. Hij had er een visioen van het hemelse Sofia, waarna hij naar Egypte reisde. Hij nam deel aan seances in Londen en Cairo en hij ontving wat hij aannam als zijn bepalende filosofische boodschappen, zogenaamd vanuit de geesteswereld. Hij hield zich ook bezig met automatisch schrift. Latere Russische denkers, zoals Berdjev en Bulgakov, bouwden hun universalistische theologieën op het werk van Solovyov. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Wat speelt er zich af achter de schermen van de grote en kleine gebeurtenissen in maatschappij, kerk en in ons eigen leven? Deze vraag houdt ons vandaag bezig. Voor de pauze heb ik een persoonlijke ervaring gedeeld met een nieuw concept van banking, de Bank of Joy. Maar ik heb het ook gehad over esoterische krachten achter de demonische leugen dat iedereen gered zal worden, het universalisme. Een leugen die al in de tweede eeuw na Christus en later in de Renaissance de kop opstak. Maar nog even iets over het universalisme. Wat is er mis met het idee van universalisme? Als iedereen gered wordt, betekent dit ook dat de hel leeg is. Waarom zouden we ons dan nog bezighouden met en ons druk maken over het vraagstuk zonde? Iedereen komt toch in de hemel? Laten we dus verder gaan met feestvieren en doen waar we zin in hebben. Denk aan al de seksuele uitspattingen die vandaag meer en meer ingang vinden en normaal gevonden worden, om maar één voorbeeld te noemen. Iedereen komt in de hemel en daarom is alles toegestaan. Wat een leugen. Een leugen die nochtans heel gretig wordt aangenomen. De vroege moderne geschiedenis van christelijk universalisme, de iedereen wordt gered theorie, is dus doordrongen van het paranormale. Voor ongeveer 1900 waren veel van de grondleggers van het universalisme in communicatie met wat zij als de geestenwereld beschouwden. Wat men gelooft over hun leringen over universele verlossing is moeilijk los te zien van hun spiritistische praktijken en dat is werkelijk problematisch. In Rooms-katholieke kringen waren er in de periode voor Vaticanum II weinig sporen van universalisme. Officiële verklaringen en teksten van de kerk vanaf de 2e tot de 20e eeuw beweren vaak dat er een uiteindelijke tweevoudige bestemming is voor alle mensen, waarbij de rechtvaardigen of gelovigen bij God in de hemel zullen zijn en de goddelozen of niet-gelovigen naar een staat van eeuwig lijden in de hel gaan. Het vagevuur is slechts een overgangsfase en wie er terechtkomt is zeker van zijn uiteindelijke bestemming in de hemel. Ook in de catechismus van de katholieke kerk lijkt die kwestie duidelijk. Maar sinds Vaticanum II zijn er heel wat tekenen van een veranderde opvatting onder katholieken waar te nemen. Te veel om hier allemaal op te noemen. Maar ik wil me focussen op een Zwitsers theoloog die op dit vlak erg invloedrijk geweest is, Hans Urs von Balthasar. Balthasar is misschien wel de meest invloedrijke verschaffer van de hoop dat iedereen wordt gered. Hij zegt dat de volgende uitspraak perfect weergeeft wat hij bedoelt. Ik citeer. Het kan oneindig onwaarschijnlijk worden dat iemand kan volharden in het weerstaan van Gods genade. Einde citaat. Zijn opvattingen hebben velen ertoe gebracht aan te nemen dat vrijwel iedereen zal gered worden, ondanks het getuigenis van de schrift, de traditie en de officiële leer van de kerk. Balthasar had een opmerkelijke relatie met de zogenaamde mystica Adrienne von Speyer, die een zeer grote invloed had op de ontwikkeling van zijn denken over universalisme. Von Speyer claimde in direct contact te staan met de heilige Ignatius, van wie ze beweerde dat Balthasar de Jezuïeten zou verlaten, wat hij ook deed, op basis van haar openbaringen. Zijn orde had hem nochtans verboden om nog verder met Adrienne om te gaan, maar hij was ongehoorzaam. Zij claimde ook dat ze tijdens haar visioenen van de hel er niemand zag. Dit ondersteunde Balthasars levenslange hang naar die conclusie. Sommige van zijn verslagen uit de eerste hand van de ongebruikelijke aard van hun relatie, hij schreef er zelfs twee boeken over, roepen ernstige bezorgdheid op over de spirituele invloeden die aan het werk waren bij het formuleren van deze theorieën en over zijn hoop dat iedereen zal gered worden. Ik wil Balthasar zelf aan het woord laten. En je zult merken hoe vreemde spirituele invloeden kunnen infiltreren in de hogere rangen van de kerk door ogenschijnlijk zeer intelligente en spirituele mensen. Eerst en vooral schrijft Balthasar neer hoe belangrijk de invloed van von Speyer op hem geweest is. Ik citeer. Als haar biechtvader en geestelijk leidsman heb ik haar innerlijk leven van dichtbij bekeken. Maar in 27 jaar heb ik nooit de minste twijfel gehad over de authentieke missie die van haar was. Ik heb niet alleen enkele van de moeilijkste beslissingen van mijn leven genomen, waaronder het verlaten van de Jezuïtenorde, op basis van haar advies, maar ik probeerde ook mijn manier van kijken naar de christelijke openbaring in overeenstemming te brengen met die van haar. Na haar dood lijkt haar werk mij veel belangrijker dan het mijne en de publicatie van haar nog niet gepubliceerde geschriften heeft voorrang op al het persoonlijke werk van mij. Einde citaat. Balthasar spreekt openlijk over de ongebruikelijke aard van hun relatie. Hij ging inwonen bij von Speyer en haar tweede echtgenoot en leefde 15 jaar met hen samen om hun nauwe samenwerking te bevorderen. Hun activiteit lijkt eveneens te bevatten wat we vandaag zouden noemen regressietherapie. En dat is een therapie met als doel het opnieuw beleven van vroegere gebeurtenissen uit eigen leven. En geestelijke channeling, dat is het lichaam ten dienste stellen van een geleide geest om zich daardoor te manifesteren. Dit zijn duidelijk twee esoterische praktijken. Maar hij schrijft hierover, ik citeer, dat hem de mogelijkheid werd gegeven Adrienne terug te brengen naar elk van de verschillende stadia van haar leven om zo doorheen haar biografie te kunnen gaan. Dit maakte het voor haar mogelijk om veel van wat ze vergeten had opnieuw in herinnering te roepen. In elk van de stadia gebruikte ze de taal die ze toen gesproken had. Als een klein kind, als een middelbare scholier of als student geneeskunde. Dit terugbrengen van Adrienne in haar verleden, daarbij was ze altijd in gesprek met mij, had het verdere effect dat voor haar heel cruciaal was, namelijk het gaf me een aanwezigheid in haar vroegere leven. Einde citaat. Balthazar schrijft vol bewondering, ik citeer, tijdens haar ontelbare uitstappen werd ze naar plaatsen in de wereld gebracht waar er een of ander probleem plaatsvond. Dan werd ze in de ziel gebracht van, laat ons zeggen, iemand die het moeilijk vond om te biechten, zodat ze die persoon daarmee innerlijk kon helpen. Op die manier was ze in staat om stervenden bij te staan, mensen die gemarteld of verbrand werden in concentratiekampen en in de gevangenis. Kortom, ze kon aanwezig zijn bij gelijk welk lijden. Er waren heel wat mystieke fenomenen in het leven van Adrienne. Stigmata, reizen in de geest, uitstralen van licht, levitatie, tongentaal en nog andere dingen, maar ze gebeurden allemaal op een totaal niet-empathische manier. Het waren slechts begeleidende fenomenen om de kern van de zaak duidelijk te maken. Wat onzichtbaar aan de kerk moest worden doorgegeven door gebed en zware boete en zichtbaar door de gedicteerde werken. Adrienne zei me dat mijn moeder, die ze in de hemel ontmoet had, mij aan haar had toevertrouwd. Einde citaat. Speyers verslagen van wat haar hemelse openbaringen wilden dat Balthazar zou doen, omvatten vaak aansporingen om haar meer te vertrouwen. Ignatius, die erop stond dat hij, Balthazar, communicatiever zou moeten zijn en Adrienne meer verantwoordelijkheid zou moeten geven, stelde de voorzichtigheid en terughoudendheid van Balthazar niet altijd op prijs. Adrienne von Speyer heeft vertrouwen en liefde nodig. Ze heeft in haar leven niet veel ontvangen. Speyer zei ook dat ze voortdurend in contact stond met Ignatius, iets wat Balthazar volledig accepteerde. Zij bood aan om Ignatius vragen te stellen die Balthazar hem graag zou willen stellen. Op een keer, tijdens een retraite die Balthazar gaf, sprak Speyer over welke haar rol zou zijn in deze, volgens wat haar door Sint Ignatius was geopenbaard. Hij, Ignatius, zou willen dat Adrienne voor enkele dagen naar de hemel wordt gestuurd. Hans Oers moet dit doen en Adrienne toelaten om de oefeningen met hem vanuit de hemel te delen. Na elke conferentie moet ze een kort verslag geven over hoe de dingen er van daaruit uitzien in het licht van de drievuldigheid. Met dit in het achterhoofd moet Hans Oers haar bij elke gelegenheid uit de hemel terugroepen voor, laat ons zeggen, een kwartier en haar vragen stellen. Hij kan gelijk welke vraag stellen. Als hij wil, kan Hans Oers Sanctus Pater, dat is Sint Ignatius, aanroepen als er iets is dat hij niet begrijpt of wil weten. Ze zal ook deelnemen aan een groot deel van de biechtgesprekken van andere mensen. Van waar ze is, kan ze bijna overal gaan waar ze het nodig acht, waar Hans Oers vindt dat ze moet gaan. Hans Oers heeft daarom een zekere macht over de hemel, die later, als Adrien niet meer terugkeert, belangrijk voor hem zal zijn. Alles wat negatief is, moet altijd worden gezien als een leerervaring, nooit als een vervreemding van vader, dat is Sint Ignatius. Vader is blij zijn kinderen te mogen helpen. Einde citaat. Er lagen twee klemtonen op hun gezamenlijk werk. De eerste was een manier te vinden om in de katholieke theologie een interpretatie te introduceren van de Heilige Schrift en de doctrine gebaseerd op von Speyers afdaling naar de hel, haar ervaringen en theologie die Balthasar moest toelaten voor te stellen dat het oneindig onwaarschijnlijk is dat enig menselijk wezen uiteindelijk in staat zou zijn Gods reddende genade af te wijzen. Maar Balthasars theologische afhankelijkheid van Adrien von Speyer voor deze heilige zaterdagtheologie en voor zijn verstaan van Gods innerlijke trinitair leven blijft problematisch, omdat de visionaire ervaringen van von Speyer nooit werden beoordeeld en goedgekeurd als erkende katholieke leer. De andere klemtoon, die zij misschien als de meest belangrijke vrucht van hun samenwerking beschouwde, was het stichten van een nieuw seculier instituut dat ze de gemeenschap van de heilige Johannes zouden noemen. Von Speyer zou ontelbare boodschappen hebben gehad van Maria, van de heilige en van de Heer zelf over het belang van deze nieuwe stichting. Die stichting is wel nooit van de grond gekomen. Gedurende haar eerste goede week als katholiek, Adrien was voordien protestants, zei ze dat ze de passie had ondergaan en ze klaagde erover dat Balthasar er niet voor haar geweest was. Dat gevoel dat Balthasar haar onvoldoende ondersteunde, werd sterker en op 11 juli 1941 riep ze hem naar haar kantoor om haar beklag te doen. Eerst wilde ze niet spreken, omdat ze wist dat dit hun vriendschap zou kunnen kosten. Maar Balthasar drong erop aan. Dan rapporteert hij dat, en ik citeer, ze rustig sprak met een soort van ijskoude ernst. Het is niet haar stem. Iemand anders spreekt door haar. Een angstaanjagende aanklacht duurt bijna een uur. Einde citaat. De wederkerigheid van het totale vertrouwen in elkaars openbaringen, theologie, begeleiding, is duidelijk. Elk heeft zijn kritisch vermogen opgegeven en is een weg ingeslagen van vertrouwen in de openbaringen en theologische interpretaties van de anderen. De angst die von Speyer uitdrukt, dat Balthasars visie op God onjuist zou kunnen zijn, maar die ze snel afwijst, is het vermelde waard. Het is ook mogelijk dat ook Balthasar soortgelijke angsten moest overwinnen in wat hij van von Speyer ontving, hoewel hij alleen volledig vertrouwen uitdrukt. Er waren destijds een aantal kritieken op de geschriften van von Balthasar, maar toch had hij een grote invloed in de katholieke wereld. Zelfs de heilige Johannes Paulus II heeft in zijn laatste jaren wat men zou kunnen noemen een Balthasar-moment gehad. Emeritus Paus Benedictus daarentegen heeft dit niet gehad. Mede door de theologie van Hans Urs van Balthasar, en we kennen nu de esoterische oorsprong van zijn theologie, is er inderdaad een wijziging gebeurd in het katholieke denken over eschatologie. Onder vele katholieken is een denkfout ontstaan. Er is een onnadenkend optimisme gegroeid dat elke mogelijkheid van goddelijk oordeel of de hel negeert en het vrijwel als vanzelfsprekend beschouwt dat alle mensen, of bijna alle, gered worden. Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht, met als thema vandaag Achter de Schermen. In de periode van voor Vaticanum II waren er in de katholieke kerk weinig sporen van universalisme, de iedereen wordt gered theorie, terug te vinden. Maar sinds Vaticanum II waren er heel wat tekenen van een veranderde opvatting waar te nemen. Ik besprak voor de pauze de oorsprong van de theologische opvatting van Hans Urs van Balthasar, namelijk, het kan oneindig onwaarschijnlijk worden dat iemand kan volharden in het weerstaan van Gods genade. Zijn opvattingen hebben velen ertoe gebracht aan te nemen dat vrijwel iedereen zal gered worden, ondanks het getuigenis van de schrift, de traditie en de officiële leer van de kerk. Maar nu iets heel anders. Laten we het eens hebben over de wortels van de verlichting. Een belangrijk element van de verlichting, dat was die omwenteling in de 18e eeuw, die door velen vandaag wordt beschouwd als een van de pijlers van de westerse beschaving en die de moderne wereld diepgaand vormde, was een expliciete afwijzing van God, de kerk en de openbaring. Wat Voltaire, een leidende figuur van de verlichting, zei over de kerk, verpletterde schande, komt waarschijnlijk in de buurt van de gevoelens van Satan over dat onderwerp, verpletter dat vervloekte ding. Deze openlijke vijandigheid jegens het christendom en de kerk manifesteerde zich onmiskenbaar in de Franse revolutie, een revolutie die een soort prototype werd van de politieke omwentelingen die de moderne wereld hebben gekenmerkt. Samen met haar vijandigheid jegens het christendom luidde de Franse revolutie een afgodische verering van de rede in, een bewuste en opzettelijke verheffing van de mens boven God, een bevestiging van absolute menselijke autonomie. Toch ging deze waardering voor de rede en autonomie gepaard met irrationaliteit en produceerden ze zoiets als een antireligieuze religie. Het humanisme was geboren. Op 10 november 1793 werd in de Notre-Dame-kathedraal in Parijs een feest ter ere van de rede gehouden. En hierover staat geschreven: Op de top van een steiger, geplaatst voor het koor, werd een tempel gebouwd die gewijd was aan de filosofie. En als bekroning werd in plaats van levenloze beelden een actrice van de opera geïnstalleerd die gekozen werd vanwege haar schoonheid als een meesterwerk van de natuur, maar die zonder duidelijke reden de titel kreeg van godin van de reden. Deze gruwel der verwoesting, en nu gebruik ik een term uit het boek Daniël, maar ook een term die Matthäus gebruikt in zijn 24e hoofdstuk over de beschrijving van de gebeurtenissen op het einde van de tijden. Deze gruwel der verwoesting op een heilige plaats concentreert en symboliseert die moorddadige vijandigheid jegens God die het centrum vormt van Satans activiteit en werk. Zijn vijandigheid is gericht op de eigen vernietiging van de mens. De schokkende vernietiging van de Notre-Dame-kathedraal door brand in 2019 wordt daarom door velen geïnterpreteerd als zowel een oordeel, een straf zeg maar, als een wake-up call voor de kerk en de naties. Een Franse dominicaan wees er tijdens zijn deelname aan een conferentie in Frankrijk kort na de brand van de Notre-Dame op dat helemaal bovenaan op de toren van de Notre-Dame geen kruis stond, maar een haan, en die het eerst in de vuurzee viel. En toch, terwijl de Notre-Dame in brand stond, werd iets van het latente katholicisme in de Fransen duidelijk. We herinneren ons allemaal die beelden van duizenden mensen die zich in de buurt verzamelden en spontaan, sommigen zelfs op de knieën, met geschokt ontzag begonnen te bidden en te zingen. In de Franse Revolutie werden een aantal satanische doeleinden bereikt en ze zijn vandaag de dag nog steeds ingebed in de Franse natie die ooit geprezen werd als de oudste dochter van de kerk, maar die nu, zoals zoveel westerse landen trouwens, in massale afvalligheid gevallen is. Die satanische doeleinden zijn nog veel duidelijker bereikt in de meer recente ontwikkeling van de Marxistische revoluties. Ook al hebben deze revoluties, net zoals de Franse revolutie voor hen, geprotesteerd tegen echte onrechtvaardigheid. Marxisten vertoonden dezelfde oppositie tegen God en de kerk, dezelfde bewuste verheerlijking van de mens in plaats van God. Ze legden hun vijandigheid echter heftiger en explicieter, systematischer en gedurende veel langere tijd op. Recent onderzoek naar het leven van Karl Marx heeft de kiem van de bredere revolutie gevonden in het persoonlijke leven van Marx. Nadat hij zich als tiener blijkbaar tot Christus had bekeerd, verwierp Marx hem al snel. Marx' ellendige persoonlijke leven en relaties en de daaropvolgende zelfmoorden van zijn dochters getuigen allemaal van de overwinning van Satan, de vijand die liegt en bedriegt om de mens te vernietigen, te doden en te verdoemen. In veel opzichten werd Marx' eigen leven een antiteken van de nieuwe mens die zijn revolutie moest voortbrengen. En de vruchten van deze duivelse ideologie blijven schokken. Hoeveel tientallen miljoenen mensen zijn er gedood, veroordeeld tot gevangenissen en werkkampen en tot de hongerdood gedwongen in een poging om een samenleving van gelijkheid en broederschap in de Sovjet-Unie te creëren? Hoeveel duizenden priesters en bisschoppen zijn door de Sovjet-Unie op gruwelijke wijze vermoord? Ik denk spontaan aan de bekende priester Alexander Mien. En dat in een poging de Russische kerk te verpletteren en te onderwerpen, wat ze ook is gelukt. Hoeveel Sovjetvrouwen werden ertoe gebracht te geloven dat het aborteren van hun baby's hun plicht was jegens de staat en een normale geboortebeperking? Trouwens, de Sovjet-Unie was het eerste land ter wereld waar abortus werd gelegaliseerd. En dat gebeurde op 18 november 1920. Hoeveel gedwongen abortussen worden er tot op de dag van vandaag ook in China uitgevoerd? En we zien dat het bloedige verhaal van het Chinese communisme zich blijft verderzetten. Ondertussen zijn in China al meer dan 1 miljoen moslims in opvoedingskampen opgesloten om hen te zuiveren van elk spoor van hun geloof. Ik hoorde nog pas via een goede vriendin wiens zoon in Hongarije werkzaam is en die een Oeigoer als collega heeft, dat men deze bevolkingsgroep, en dat is een kleine etnische minderheidsgroep in China, die afstamt van een aantal volkeren, waaronder de oorspronkelijke Oeigoeren, die in het gebied van het huidige Mongolië hebben gewoond, dat men die tracht uit te roeien door het gebruik van verplichte vaccinaties die ervoor moeten zorgen dat deze mensen onvruchtbaar worden en dat dit ras zal uitsterven. We hebben ook de niet aflatende pogingen gezien om de christelijke kerken onder de totale controle van de communistische partij te brengen en de overdracht van het geloof aan de volgende generatie te voorkomen. Nu in China wonen is een leven in de meest ontwikkelde bewakingsstaat ter wereld die ooit is gezien. Met een steeds groter aantal gezichtsherkenningscamera's, met geavanceerde artificiële intelligentiemogelijkheden, met steeds geavanceerdere monitoring van ieders communicatie, reizen en contacten, krijgen burgers sociale kredietscores en worden ze dienovereenkomstig beloond en gestraft. Het doel van de Chinese regering is om in de komende 2 jaar 600 miljoen bewakingscamera's operationeel te hebben, zodat ze overal waar burgers komen onmiddellijk kunnen worden herkend, gevolgd en onmiddellijk kunnen worden opgezocht in een centrale database. Als een persoon een slechte sociale score heeft, dat wil zeggen, hij gehoorzaamt de regering niet, dan wordt hem de toegang tot reizen ontzegd en hij kan geen trein- of vliegtuigticket kopen. Al in het eerste jaar van inzet zijn 3000 gezochte criminelen ontdekt en gearresteerd. In een interview met een van de systeemontwikkelaars vroeg een verslaggever of dit ook voor slechte doeleinden geschikt was. Het antwoord was ja.
Wenn alles zu Ende ist, wenn die Nacht hereingebrochen ist, wenn es keine Lösung gibt und die letzte Hoffnung stirbt.
Wenn alles verloren scheint, wenn die Trauer sich mit Wut vereint, sind die Berge viel zu hoch. Und der Abgrund viel zu tief.
Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not und dann wird das Kreuz zum Hoffnungsort.
Denn Gott hat die Übersicht, er hält immer, was er uns verspricht. Drum vertraue ich auch dann, wenn ich selber nicht mehr kann.
Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnungsort.
letzte Wort. Er wendet deine Not und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnungsort.
Beste luisteraars, voor de pauze heb ik gesproken over de wortels van de verlichting, het humanisme en marxistisch-communistische revoluties. Zien wij vandaag ook bij ons dergelijke praktijken opduiken die communistische trekken hebben? Oh ja, ik geef maar enkele voorbeelden. Ik denk spontaan aan de recente massale verkiezingsfraude in de Verenigde Staten. Ja, de media hebben dit afgedaan als complotdenken. En ook hier bij ons word je weggezet als een complotdenker als je dit durft uit te spreken. Maar de bewijzen zijn massaal. En wie enig onderzoek doet, vindt snel de waarheid achter recente verkiezingen. Nu heeft Time Magazine recent zelfs toegegeven dat er inderdaad massaal gefraudeerd is. De architect van deze fraude is ook bij naam gekend en wordt in het desbetreffend artikel genoemd. Maar na 3 november 2020, de dag van de verkiezingen, werden plots alle berichten op de sociale media die over dit thema durfden te spreken, verwijderd, omdat ze zogezegd niet conform de policy van de sociale media of digitale platforms waren. Ook de reguliere nieuwsberichten tot in België toe deden berichten van fraude af als onzin. Wel, dat zijn communistische praktijken. Voor het geval u het nog niet wist, Trump heeft al enkele rechtszaken rond de verkiezingsfraude gewonnen en er staan nog een aantal op stapel. Maar een dergelijk nieuws zul je in de reguliere media niet horen, ook niet bij ons. En hetzelfde gebeurt rond COVID-19 en de vaccinaties. LifeSite News werd recentelijk volledig van YouTube gegooid vanwege hun bijdrage over het gebruik van fetale stamcellen in de COVID-19-vaccins. Geen enkele video van LifeSite News is nog op YouTube beschikbaar. Mother Miriam, een katholieke zuster met als missie hoop te brengen in een wereld die zijn weg is kwijtgeraakt, heeft voor LifeSite News een dagelijkse bijdrage op Facebook en YouTube. YouTube censureert ook haar nu, omdat ze sprak over het probleem van ernstige bijwerkingen van de vaccins. Allemaal communistische praktijken. Iedere mening die afwijkt van de mainstream gedachte waarmee we dagelijks om de oren worden geslagen, wordt tegenwoordig de kop ingedrukt. Zelfs ondanks de vele feitelijke bewijzen. Het zouden immers complottheorieën zijn. En een journalist noemde het ronduit idioterieën. Nog een voorbeeld, de Black Lives Matter-beweging. Black Lives Matter, zwarte levens doen ertoe. Afgekort BLM, is een internationale beweging die in 2013 ontstaan is in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten als reactie op politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. De politieke activisten van Black Lives Matter zetten zich in tegen alle vormen van geweld tegen zwarte mensen, inclusief politiegeweld, etnisch profileren en overbestraffing van zwarte mensen in het Amerikaanse rechtssysteem. De beweging organiseert betogingen en protestacties en daagt sinds 2015 ook politici uit om zich uit te spreken tegen het geweld tegen Afro-Amerikanen. Onlangs hoorden we de roep om deze beweging de Nobelprijs voor Vrede toe te kennen. Nochtans gaan hun protestacties altijd met veel geweld gepaard. De organisatie wordt geregeld verweten een marxistische en communistische grondslag te hebben, en dat blijkt ook zo te zijn. Een van de oprichters van BLM zei dat ze getrainde marxisten zijn en dat ze uit zijn op wraak. Ook wordt de organisatie beschuldigd van antisemitisme, nadat tijdens diverse demonstraties antisemitistische uitspraken zijn geuit en Joodse winkels werden geplunderd. Tevens wordt BLM beschuldigd zelf racistisch, anti-blank te zijn en uit te zijn op een rassenstrijd. Ik begrijp niet zo goed waarom men aan een dergelijke groepering een Nobelprijs zou uitreiken. Tot daar enkele voorbeelden van marxistische revoluties de dag van vandaag. Maar nu iets totaal anders. België is na Nederland het tweede land ter wereld dat euthanasie gelegaliseerd heeft. En dat gebeurde op 28 mei 2002 door de toenmalige paarsgroene regering Verhofstadt I. In het licht van de snel voorbijschrijdende legalisatie van euthanasie in andere landen van de wereld geeft de opmerkelijke carrière van Elisabeth Kübler-Ross ons nog een ander inzicht in hoe ogenschijnlijk zeer begaafde mensen zelf kunnen worden misleid en anderen kunnen misleiden in wat in eerste instantie erg onschuldig lijkt. Psychiater Kübler-Ross publiceerde in 1969 een boek, Lessen voor levende, gesprekken voor stervende, waarin ze vijf fasen van en reacties op de dood schetste, variërend van boze ontkenning tot ultieme acceptatie. Het boek werd enorm succesvol, werd door veel christenen overgenomen en werd veel gebruikt bij de begeleiding en bediening van stervenden. Kübler-Ross werd in de jaren 70 een van de 11 vrouwen van het decennium genoemd. Zij gaf talloze voordrachten, waarvan er vele werden bijgewoond en gesponsord door kerkmensen. Daarin, vaak in antwoord op vragen, vertelde ze over haar bewondering voor moeder Teresa en legde ze vervolgens uit dat haar onderzoek met de stervende aangaf dat er geen oordelende God bestond. Zonder noodzakelijkerwijze haar vroeger onderzoek met de stervende in twijfel te trekken, denk ik dat het redelijk is om te zeggen dat haar werk er na verloop van tijd ertoe neigde mensen weg te leiden van de authentieke christelijk geloof. En ze gaf dat later ook expliciet toe dit te doen. In 1979 werd de diepte van Kübler-Ross' gebondenheid aan geesten openbaar toen ze verklaarde dat ze een onsterfelijke, visionaire en moderne cartografe van de rivier de Styx was. En verdedigde ze haar diepe betrokkenheid bij een spiritistische groep genaamd de Kerk van het Gezicht van de Goddelijkheid. Een vast onderdeel van de sessies van deze groep was het aanroepen van geesten, van wie werd gezegd dat ze zich materialiseerden en dienden voor het oplossen van de verschillende problemen van de deelnemers. Kübler-Ross kocht een stuk land in de buurt van dit spiritistisch centrum, noemde het Shanti Nilaya, Sanskriet voor laatste huis van vrede, en maakte het tot een centrum voor workshops over dood en sterven. In daaropvolgende optredens en interviews gaf Kübler-Ross openlijk toe dat ze 9 jaar lang contact had gehad met geleide geesten en dat ze haar vertelde dat er niet zoiets bestond als verdoemenis, oordeel of hel. Op een gegeven moment verklaarde ze teleurgesteld te zijn over haar zware afhankelijkheid en haar paranormale begaafdheid, maar haar niet-christelijke, occulte opvattingen bleven ongewijzigd. Namelijk, er bestaat niet zoiets als goed of slecht. Als we niet weten wat we moeten leren in dit leven, zullen we het in een ander leven leren. Deelnemers aan seminaries van Kübler-Ross beschreven haar vaak als vredig, zachtaardig, wijs, als een engel. Dit kan er ons nogmaals aan herinneren, dat theorieën die de christelijke waarheid het diepst ondermijnen, soms aantrekkelijk zijn en worden gepresenteerd door woordvoerders die engelen van licht lijken te zijn. De meest duivelse en moorddadige wijsheid kan bevrijdend lijken en levensverbeterend. We moeten vandaag alert genoeg zijn om de spirituele krachten die aan het werk zijn in bepaalde hedendaagse theorieën, woordvoeders en bewegingen te herkennen. We moeten nadenken over Gods woord, over de zogenaamde engelen van licht. En we moeten stevig geworteld zijn in de objectieve waarheid van zijn woord. Uit het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief, maar zelfs als wij of een engel uit de hemel tot u een evangelie zouden preken dat in strijd is met dat wat wij u prediken, laat hem beschuldigd worden. Om succesvol te zijn, moet bedrog bedriegen. Het moet veel waarheid bevatten en het moet een beroep doen op wat nobel, positief, creatief en rechtvaardig lijkt. Kübler-Ross zachtheid, vredigheid, respect voor religie en bewondering voor moeder Teresa plaatste haar in een uitstekende positie om mensen te laten twijfelen of zwijgen over belangrijke aspecten van Gods woord aan ons. Iemands enorme eruditie kan zo'n indruk op ons maken dat we ons onbewust volledig overgeven aan hun opvattingen, inclusief aan het bedrog dat tussen het vele goede binnengesmokkeld is. Het is niet ongebruikelijk dat een beleefd, redelijk verlangen om het christendom van zijn geloof in de realiteit van de duivel te zuiveren, samengaat met het doen van het werk van de duivel. Beste luisteraars, er speelt zich heel wat af achter de schermen van gebeurtenissen, stromingen, crisissen, zowel in ons persoonlijk leven als in het reilen en zeilen van kerk en maatschappij. We strijden niet alleen tegen onze menselijke zwakheid, lafheid en angst of tegen de gevolgen van verkeerd genomen beslissingen of een verkeerde aanpak. Er zijn ook machten en krachten aan het werk. Dat blijkt uit de diverse voorbeelden van deze bijdrage. Dit inzicht zal ons helpen in een tijd waarin demonische krachten steeds duidelijker zichtbaar worden. Mogen de Heilige Geest ons doorheen deze moeilijke tijden loodsen naar onze hemelse thuis.